Wat wij vandaag vieren is, denk ik, in de tijd en het leven die de mens is gegeven, wel de grootste dag. Kerstmis is mooi, de geboorte van de Heer. Maar wat we vandaag vieren, is cruciaal. Als de Heer niet was opgestaan, was de belofte die voor ons in de Bijbel staat, niet of nog niet waar. En het is een geweldige belofte. Hij heeft iets gedaan wat eigenlijk voor ons was bedoeld. En dat besef, het is en blijft mijn gebed, dat dat diep in mijn hart verankerd mag zijn. Dat ik leef vanuit die dankbaarheid. Vanuit dat besef, wetend dat dat voor mij is, voor een ieder eigenlijk geldend is. En mij dus niet hoger maakt, beter maakt, dan wie dan ook. Maar hij heeft jullie wel zo lief gehad dat hij zijn zoon stuurde. En ik wil maar beginnen bij gewoon voorlezen wat er die ochtend gebeurd is. Waar we vanochtend ook over gezongen hebben. Het staat in, althans dat stuk heb ik dan maar gepakt uit de vier evangeliën. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde, toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en ze geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich voorover boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Dat is niet wat je verwacht als je naar een graf gaat. Het zal dus zeker een verbijstering zijn geweest voor die vrouwen die daar bij het graf stonden. En toch, als je de Bijbel leest, zou je dan verrast moeten zijn. Waar ik het met jullie vanochtend over wil hebben, is de belofte. Belofte, en is die vervuld? Hij staat hier met een vraagteken. Als je de start van de Bijbel pakt, dan lezen we daar de reden waarom de Heer heeft moeten komen. En kort daarna lezen we al een belofte. Als je hem scherp leest, is kort na de zondeval de belofte voor het antwoord daarop al gegeven. Ik heb hem in dit geval uit het boek gehaald. Als daar de zondeval is geweest, de slang zijn werk heeft gedaan, de Heer met Adam en Eva heeft gesproken, dan komt er het moment dat de Heere zegt tegen de slang, ik zal je hiervoor straffen. Onder alle dieren op aarde zul jij een vervloekte zijn. Je hele verdere leven zul je op je buik door het stof kruipen. De vrouw en jij en al jullie nakomelingen zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal je de kop vermorzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen. In deze hele korte zin is de aankondiging al gedaan over datgene wat we vandaag vieren, die drie dagen die cruciaal zijn voor ons. En die belofte wordt door de Bijbel heen ingevuld. Ik heb ze niet geteld. Ik geloof dat Jaap iets heeft geroepen over een aantal. Je hoort verschillende aantallen terugkomen als je afvraagt hoe vaak staan de verwijzingen naar de Heer Jezus in de Bijbel. Het zijn er honderden. Ik ben wat aan het puzzelen gegaan. Na 9 kantjes ben ik gestopt. En dan ben je echt niet klaar. Dan heb je echt het gevoel dat je nog een heleboel niet meeneemt. Maar die belofte wordt ingevuld. Stap voor stap door de Bijbel heen. Het begint bij Abraham. Die van God te horen krijgt dat uit zijn zaad de verlosser voortkomt. We hebben Jacob. Die te horen krijgt, alle volken op aarde zullen via u en uw nageslacht worden gezegend. Langzaam maar zeker trechtert de boodschap over waar de verlosser vandaan komt. Uit Abraham, uit Jacob, uit Juda. De scepter zal van Juda niet wijken. Ook Mozes spreekt zich uit en zegt, een profeet zal God u verwekken. Uit het volk Israël. En David krijgt de meest directe. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Hij krijgt een profetie die in eerste aanleg lijkt te zijn over zijn directe nakomeling, Salomo. Maar als je goed leest, gaat het over Salomo heen. En is er een belofte van een zoon van David die voor eeuwig op de troon zal zitten. Een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Nou, die tronk is afgehouwen. Dat geslacht van David leek weg te zijn, eeuwenlang. En toch, daar kwam een mens uit voort. Een rechtvaardige spruit. En van mijn vrouw moest ik uitleggen wat dat betekent. Maar een spruit is iets dat voortkomt uit bijna doodgegaan oud leven. Dan ontstaat een nieuw leven. En er is ook van alles meegegeven over hoe kun je nou herkennen dat die Messias komt. Een maagd zal zwanger worden. En echt, het wordt keurig uitgewerkt. Jesaja sprak dit. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. God met ons. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. We kennen ook die andere uitspraak. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een koning die gezalfd wordt aangekondigd. Ik heb wel eens het gevoel, als ik Jesaja lees, dat heel dat boek van Jesaja een en al profetie is over de komst van onze koning. Daar staat beter verwoord dan waar ook in het Nieuwe Testament wat de Heer heeft moeten doorstaan in die 3 dagen. In een aantal profetieën. Zo beschreven. Daar staat ook hoe die eruit zag. Niet zoals de meeste plaatjes. Een zeer opvallende charismatische man. Het is een gewoon mens geweest. Een doorsnee mens. Helemaal niet zo opvallend. Maar toch, heel bijzonder. Hij kwam uit Bethlehem. Bethlehem in Efrata. U zult de geboorteplaats zijn van onze koning die al eeuwig leeft. In Micha staat dat. En in Maleachi, plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. De Messias werd aangekondigd. En de Joden wisten dat echt wel. Het volk Israël was daar zeer mee bekend. En dan ineens houden de profetieën op. Eeuwenlang houden ze op. Het heeft zo'n 470 jaar geduurd voordat de Heer Jezus in zijn bediening stapte. Tussen de laatste woorden van de laatste profeet, zoals de boeken in de Bijbel uitgewerkt staan. Zijn woorden heeft gesproken. Dat was Maleachi. En het volk zat onder het juk van de Romeinse overheersing. Dat is niet fijn. Dan ga je er niet zelf meer over. De rechtspraak is niet meer van jou, maar van een overheersend volk. Je betaalt belasting aan de keizer en dat vonden de Joden niet zo fijn. Denk aan het moment dat ze de Heer Jezus probeerden beet te pakken met het vraagstuk over hoe doe je dat dan met je belasting? En hoe lees je dan in zo'n tijd al die profetieën? Als je zo bekend bent met het woord, met de boodschap dat er een Messias komt, hoe lees je dat dan? Hoe begrijp je dat dan? Wat verwacht je dan? Hoe vertaal je dan al die beloften? De slotboodschap in het Oude Testament, waar de Joden op rusten, staat in Maleachi. Want zie die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen, voorzeker, stof zullen ze worden onder uw voetzolen, op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Zo, dat was even een boodschap. Dat is wat ze verwachten. Weg die Romeinen. Alle vijanden weg. En dan wandelt de Heer Jezus in de ronde. Terwijl deze verwachting heerst. Een koning, de gezalfde, die Israël gaat verlossen, die de vijanden zal verdrijven, die de tegenstanders zal veroordelen, die de Israëlieten weer veilig in hun land zal brengen en houden, vrede en rust zal brengen. En hij, de zoon van David, zal hun koning zijn. Dat is de verwachting die leefde in Israël. En ik denk dat dat ook de verwachting was die leefde onder zijn discipelen. Die belofte, daar wachten ze op. Dit is wat ze verwachten. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Die koning, die verwachten ze. En het staat er. Wat verwachten wij? En hoe verwachten wij dat? Hoe ga je hiermee om? En hij, wat deed hij? Waarom deed hij nou niet wat zij verwachten? Hij deed heel wat anders. Hij kon toch niet de vervulling van die belofte zijn? Dus het volk keerde zich tegen hem. Dat was op te hitsen. Hij maakte ze niet vrij. Ook wij hebben de teerkalender gevolgd. En een van die dagen raakt het mij wat daar stond. In voorbereiding op toch deze paasdagen, wetend dat ik mocht spreken, ik denk dit moet ik voorlezen. Want dit pakt beet het gevoel dat je kunt hebben als je in die tijd leeft met die verwachting en Jezus komt. Zo'n bijzondere man en toch doet hij niet wat. Hoe zit dat dan? Hij? Nee, dat niet. Zet hem op een paard. Trek hem een purperen mantel aan. Geef hem een gouden kroon. Roep het uit. Leve de koning. Maar nee, hij moest en zou ook kopje ondergaan in de Jordaan. Ontgroeide hij zelfs ons allerheiligste? Keerde hij zijn rug naar Jeruzalem om af te dalen naar de vallei, naar de Jordaan, naar die zonderling in zijn ruige kameelharen mantel, de profeet met de bijl, zijn neef Johannes? Hij daalde af in het water, ging onder, verdween. Het water kabbelde verder. De wind bewoog het riet. Iedereen hield de adem in. Een eeuwigheid. Maar hij kwam boven. Een witte flits. Het leek een duif. Een vreemd geluid. Het leek een stem. Hij klom de wal op en verdween in de richting van de woestijn. Pas later, veel later, zagen we hem terug. Met een purperen mantel. Een kroon van doornen op zijn bebloede hoofd en een bordje erbij. Uw koning. Zo ging het. Niet de verwachting, maar zo ging het wel. Dus het volk wees hem af. Erkenden hem niet voor wat hij was. Want hij paste niet in hun beeld van de belofte. En zijn vrienden dan? Verbijsterd. Die waren het ook kwijt. Waren echt de weg kwijt. En dan komen die vrouwen terug na de ochtend dat ze bij het graf zijn geweest en vertellen, hij is er niet meer, hij is opgestaan. En wat is de reactie? Ze geloofden het niet. Erger nog, hun woorden leken kletspraat. Ze geloofden het niet. Ze konden het niet geloven. Die boodschap. En hoe zou het zijn geweest als ik erbij was geweest? Had ik het geloofd? Had ik het kunnen pakken? Het is zo makkelijk 2000 jaar later terugkijken met alles wat wij nu weten en geloven. Maar als je er middenin zit, hoe sta je er dan? Hoe beleef je dat dan? Dat kan toch niet? Dood is dood. Dus de Heer moest nog wat repareren. En dat deed hij. Zoals zo vaak. Er liepen de twee, de Emmausgangers. En hij loopt mee. En ze hebben niet in de gaten dat hij het is. En al wandelend hebben zij het over de dingen die gebeurd zijn. Over de veroordeling van Jezus. Over het kruis waar hij aangehangen werd. Ze hadden gedacht, maar toch niet. Hij was het niet en nu is hij gestorven. En er zijn er ook nog een paar die gezegd hebben dat hij weer is opgestaan. Ze snapten er niks van. En dan zegt Jezus tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand? Ben je zo traag van begrip? Dat je niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dit lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Moest hij niet? Was het wel de boodschap dat hij onmiddellijk op een troon zou gaan en zou gaan vechten? Of was de boodschap anders? Hoe heb je nou de Bijbel gelezen? Hoe heb je nou de belofte gelezen? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en het begon bij Mozes en de profeten. En dan begint je verzameling. En echt, ik heb hier een verzameling. Lang niet alles. Maar ik heb ze op rij. Wie ze wil hebben, kom vragen. Ik mail ze je toe. Mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. De bergen zullen druipen van jonge wijn. Ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Ik heb een vijgenboom thuis. Ik moet wel een laag bankje hebben om eronder te zitten. Het is niet het beste klimaat ervoor. Maar als dat ding in blad staat, je kan uitstekend uit de zon onder een vijgenboom zitten. Ze zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Nu zal zij, mijn vijandin, worden vertrapt als slijk op straat. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. En zo gaat het maar door. Allerlei beloften over de Heere, wat er gebeurt als hij op zijn troon zit. Wat het leven gaat worden voor zijn volgelingen, voor zijn koninkrijk, voor zijn burgers. Dat is de verwachting. En wat zei de Heer toen hij daar stond bij Pilatus? En Pilatus hem vroeg, zeg mij, ben jij de koning van de Joden? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Met de simpele boodschap erachter, anders had jij nu niet in staat geweest om mij te veroordelen. Hij kwam voor heel wat anders. Hij ging een belofte vervullen die veel groter was dan op dat moment de Romeinen het land uitjagen en op een troon te gaan zitten als mens. Hij koos voor die doornenkroon en niet voor die gouden kroon op dat moment. Zijn koningschap is anders, is zachtmoedig. Jesaja 53, voor mij een sleutelprofetie over onze Heer, over onze Messias. Met mooie woorden, lees hem thuis. Jesaja zegt, gestalt of luister had hij niet. Dus niet die opvallende, zeer charismatische, mooi uit, gewone mens in zijn gedaante. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij werd verdrukt en hij deed zijn mond niet open. En dat heeft hij gedaan. Hij reed op een ezelsveulen. Volgens mij was het Dick die daar vorige week al iets over heeft gezegd. Hè? Als je te strijd gaat, ga je op een paard. Op een ezelsveulen kom je niet om te strijden. Toch is hij zo Jeruzalem binnengegaan. En daar hebben ze gezongen. Geprezen hij die komt in de naam van de Heer. Gisteren viel me op. Zo lezend door Matthäus heen, dat dat moment gebeurd is. En dat een stuk later, vlak voordat de discipelen Jezus vragen, vertel ons wat gaat er gebeuren na deze dagen. En zijn eindtijdboodschap komt. Kort daarvoor heeft hij weer een twistgesprek met de Farizeeën. Wat eindigt met, en voorlopig zullen jullie niet meemaken, dat gezegd wordt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat gaat over hem. Wat zegt hij daar? Want hij is al Jeruzalem binnengereden geweest op die ezel. En het is al over hem uitgesproken. En toch zegt hij, er komt een moment dat dit weer over mij gezegd wordt. Hij kijkt veel verder door. Er komt nog een moment. En dat moment is tot op heden nog niet geweest. Hij kwam om de wereld te redden. Hij kwam om ons te dienen. En hij vocht niet tegen de Romeinen. Wat kwam hij dan wel doen? Wat heeft hij gedaan? Dit heeft hij gedaan. Hij heeft ons een nieuw moment, een nieuw leven geschonken. Door zijn opstanding. Dat kwam hij doen. Hij kwam een ander koninkrijk vestigen. Waar je deel van uit mag maken als je toevertrouwt aan Jezus. Als je zegt, Heer, ik kan het zelf niet. Maar het is niet een koninkrijk van deze wereld. Het is een koninkrijk van een andere wereld. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hoe zit het dan met die belofte? Nou, die belofte is vervuld. Maar er komt meer. De eerste ronde is geweest. Een bijzondere ronde. Een ronde die de start van zijn koninkrijk heeft gemaakt. En hij is koning. Wat is dan vandaag onze verwachting? Wat mag onze verwachting zijn? Twee dingen. 1. Handelingen 1 vers 4 tot en met 5. Verwacht de belofte van de Vader die u van mij hebt gehoord. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat is de belofte van de Heer voor vandaag de dag. Voor een ieder die hem volgt. Dat je gedoopt wordt met de Heilige Geest. En hij komt terug. Ook dat in Handelingen 1. Boodschap van de engelen nadat de Heer is opgegaan. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hij komt terug. In Matthäus. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. En in Daniël. Daniël. De zeer beminde man. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Eeuwigdurend. Dat is wat hij gevestigd heeft. Die dag. Zo'n kleine 2000 jaar geleden toen hij opstond. En zij zullen de Zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt. Met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen. Dat is de belofte waar wij naar uit mogen kijken, die nog vervuld gaat worden. De tweede ronde, de definitieve ronde. En we kunnen ervan zingen. Voor mijn favoriet nummer. Ik heb gevraagd en ze wilden het doen. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun at the trumpet call. Lift your voice. It's the year of Jubilee. And out of Zion's hill, salvation comes.
Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun.